Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. In deze aflevering gaan we aan de slag met de seksualiteitsknoop. Want seks voor het huwelijk en zelfbevrediging was lange tijd uit den boze vanuit de kerk. Veel onderwerpen die met seksualiteit te maken hebben, gingen en gaan nog vaak gepaard met zonde en schuldgevoelens. Maar wat is nu een gezonde christelijke visie op seksualiteit anno nu?
En hoe geef je van daaruit je kinderen een waardevolle seksuele opvoeding? We bespreken dit met seksuologe Tineke van der Veer. Samen met haar gaan we proberen deze knoop te ontwarren. Want vast, dat zit ie. Daar gaan we!
Tineke, welkom.
Dankjewel.
We gaan deze knoop ontwarren met hart en ziel, net als Maria doet. Maria die de knoop ontwart. Heb jij iets met Maria?
Nee, eigenlijk niet. Nee, Maria is voor mij alleen maar de moeder van Jezus. Ik zeg alleen maar dat is het voor mij, ja.
Jij hebt geen katholieke achtergrond.
Nee, nee. Dus dat zal er wellicht mee te maken hebben.
Dat zal het wel zijn misschien. Ja. Nou, wij hebben wel wat met Maria. Ja. We zijn dol op haar, zoals je hoorde. En we hebben hier Maria die de knopen ontwart staan. Ja, wie niet bekend is met die beeldenis van Maria, zal ik het uitleggen. Maria die de knoop ontwart, dat is een afbeelding, een schilderij van Maria. Waarop Maria staat met een lint in haar handen. Dat krijgt ze aangereikt door engelen. En in dat lint zitten allemaal knopen. En als die knopen door haar handen gaan, dan raken ze uit de knoop. En het idee is dat je dus de knopen uit je leven uit handen kunt geven aan Maria. In het vertrouwen, het geloof dat je het niet allemaal zelf hoeft op te lossen, maar dat zij helpt om de problemen op te lossen. Zij ons inspireert ons en wij willen de lastige thema's uit ons leven en uit de samenleving hier bespreken in deze podcast. En samen met een gast. En vandaag ben jij dat, Tineke. Heel fijn dat jij er bent.
Maar laten we beginnen met een kaarsje, want dat gaan we iedere keer doen. Tineke, zou jij een kaarsje willen aansteken bij Maria?
Natuurlijk.
Dat zij ons kan helpen bij het ontwarren van deze knoop.
En misschien is het ook wel leuk om te vertellen dat Maria-beeld dat we hier hebben staan, dat hebben we helemaal omwikkeld met linten, met knopen erin.
Ja.
Zodat we hier eigenlijk een beetje onze eigen Maria die de knoop ontwart kapel hebben gerealiseerd. De knoop van vandaag, ja, die is voor ons wel uit het leven gegrepen. Ik heb zelf puberkinderen, die worden steeds groter. En ik merk toch steeds weer, als ik hen iets van seksuele opvoeding wil meegeven, wil leren, en ik wil er iets van mijn eigen katholieke traditie en opvoeding in meegeven, ja, dan ben ik toch gauw aan het stotteren en mooie woorden te zeggen. En dan denk ik, komt het eigenlijk wel over wat ik nou eigenlijk diep van binnen wil zeggen. En dan vind ik dat moeilijk om te formuleren. Hoe is dat bij jou, Celine?
Nou ja, ik heb eigenlijk weinig tot geen seksuele opvoeding gehad. Ik heb het daardoor allemaal zelf moeten uitzoeken. Ik kreeg een boekje, het bekende boekje van
Ja, ik ook.
Ja. En ik pakte niet de Bijbel in de hand of iets dergelijks. Want ja, ik had zoiets van, wat heeft de Bijbel daarmee te maken? Of catechese werd het ook niet besproken. En eigenlijk kom ik er nu pas achter door deze podcast en door de voorbereiding hiervoor, wat er eigenlijk bedoeld wordt met een christelijke seksuele opvoeding. Dus dat wist ik nog niet. Daarom hebben we ook jou uitgenodigd, Tineke. Want in ons Maria-kapelletje is aangeschoven Tineke van der Veer, 52 jaar, seksuologe, psychologe en christen. Kerkt in de christelijk gereformeerde kerk in Zwolle. En je bent seksuologe geworden omdat jij merkte dat gelovige mensen worden gehinderd, als ik het zo mag zeggen, in de beleving van hun seksualiteit onder andere. En het zit al snel in de hoek van de zonde en de schuldgevoelens, lazen we in een interview met je. En eigenlijk is ook mede daardoor er veel vraag naar jouw expertise. Zeg je dat zo goed?
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
En de knoop die wij vandaag hebben geformuleerd, kom jij die ook tegen?
Ja, die kom ik echt heel veel tegen. Het is eigenlijk zo dat heel veel gelovigen ermee worstelen als het gaat om wat mag wel, wat mag niet. Dus dat is de reden waarom christen mensen nou, mijn praktijk opzoeken. En dan komen ze zelfs, vorige week kreeg ik nog een telefoontje uit Alphen aan de Rijn. Dus het is ook wel heel ernstig, denk ik. Dat je dan helemaal naar Weijen, waar ik woon, zou moeten voor een christelijke seksoloog. Ze zijn er niet zo heel erg veel. En blijkbaar is ook het idee dat je niet naar een gewone seksoloog kan, omdat dus het christen zijn ook invloed heeft op de keuzes die je maakt. En ik denk dat dat ten dele klopt, maar dat het in ieder geval belangrijk is om daar oog voor te hebben. Dus de knoop herken ik in mijn werk, maar de knoop herken ik ook in mijn privé. Want zoals je al zei, de reden dat ik begonnen ben als seksuoloog heeft te maken met het stukje dat ik in de kerk toen actief was. En in onze kerk werd wat geschreven en gezegd over homoseksualiteit en over andere onderwerpen. In die tijd was ik alleen, ik was gescheiden. En toen viel mij op dat het eigenlijk alleen maar ging over hoe het allemaal niet moest. En niemand ging het gesprek aan hoe het dan wel moest.
Juist. Het feit dat er mensen van zo ver weg naar jou toekomen, laat wel zien hoe urgent het eigenlijk is. En hoe is dat nou eigenlijk zo in de war geraakt? Hoe is deze knoop ontstaan?
Ja, ik denk eigenlijk toch serieus dat omdat de kerk het heeft over de risico's als het gaat om seksualiteit. Vooral over wat niet mag, geen seks voor het huwelijk, geen zelfbevrediging. Dus de kleur rondom seksualiteit is volledig negatief.
En de risico's, zeg jij? De risico's ja. Op wat?
Ja, op grensoverschrijdend gedrag, op ongewenste dingen. En eigenlijk, heel simpel is het, je kent je grenzen pas als je weet wat je fijn vindt. Maar wij communiceren in de kerk heel erg over grenzen, over bewaken van grenzen. Omdat dat ook wel de meeste aandacht trekt. Ik vergelijk het altijd wel eens met eten of drinken, zeg maar. Wij hebben het zeg maar alleen maar over dronken worden en niet over hoe lekker de wijn is. Of we hebben het over overgewicht en niet over lekker eten.
Ja, dus het gaat om de gevaren en niet om de schoonheid ervan.
Ja.
En de liefde.
Ja. Ja.
Zijn dat ook dingen die je dan terughoort in de praktijk, dat mensen daarmee worstelen?
Nou, jij zei net liefde en dan gaat er bij mij wat aan. Dat komt omdat volgens mij over seksualiteit in de kerk gesproken wordt vanuit liefde vooral. Dan gaat het vooral over dat het iets heiligs is, iets puurs. Terwijl dan zeg maar de lichamelijke kant een soort van vergeten wordt. Dus het gaat over liefde. En dan is alles koekenij, even zwart-wit gezegd. Hè? Dus zo zwart-wit is natuurlijk nooit. En het gaat over het fysieke en dan is het risicovol. Terwijl een goede seksuele relatie, seksualiteit is liefde en lijf, het is beide. Het een kan niet zonder het ander. Dus het is niet zo als je genoeg van elkaar houdt dat je goede seks hebt. En het is ook niet zo dat als je alleen maar naar het lijf lijkt dat de liefde vanzelf komt. Dus het is beide waar. Maar op een of andere manier benadrukken we het altijd wat eenzijdig, denk ik.
Waar lijden de mensen vooral aan die bij jou komen?
De meeste die nu komen zijn mensen die stellen, die verschil hebben in verlangen, noemen ze dat dan. Dus waarbij de ene persoon meer verwacht op het gebied van seksualiteit dan de ander. En het daar niet over eens worden. Dus, en dat kan de man zijn of de vrouw zijn, dat maakt niet zo heel veel uit.
Maar wat is dan het specifiek christelijke in dat wat jij noemt, het verschil in verlangen?
Nou, dat zeg maar het verschil in verlangen zeg maar alleen maar op te lossen is door daar een goed gesprek over te hebben en niet door te komen met waarden en normen vanuit de kerk. Dus ook hier weer, en ik wil mensen niet beledigen, maar soms is het goed om wat scherper te zeggen. Het is niet zo dat je als partner recht hebt op seks, omdat je nu eenmaal getrouwd bent. Maar het is dus ook niet zo dat je kan zeggen van ja, ik heb alleen maar seks als ik daar zin in heb. En dat klinkt helemaal een beetje risicovol, want seksualiteit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je zult er toch wat voor moeten doen. En daarvoor moet je met elkaar in gesprek. Ja, en volgens mij hoor je echt niet van de kansel of van een voorganger hoe dat dan moet. Dan moet je het hebben over wat vind ik fijn, wat vind jij fijn. En niet alleen zeg maar over de risico's.
En is dat een gesprek die ook binnen de kerken moet gevoerd worden, vind jij?
Wat mij betreft wel. Ja.
En waarom?
Ja, ik denk dat, en dat is wel wat ik ook mee heb gekregen al als kind, dat de schoonheid van seksualiteit, zeg maar, dat je en het plezier, dat ook vooral besproken zou moeten worden. En ik zou het heel erg fijn vinden als we het kunnen hebben over hoe je dat vormgeeft als persoon en in de relatie. Want we hadden het net steeds over verschil in verlangen, maar in de kerken vind ik bijvoorbeeld dat er ook veel aandacht moet komen voor mensen die alleen zijn. Ik vind het heel ingewikkeld dat het in de kerken gaat over homoseksualiteit, overspel, eigenlijk altijd seksualiteit in relatie tot de ander. Mm-hmm. Terwijl ik denk, ja, er zitten ook een heleboel mensen die zijn gewoon alleen en die zijn ook geschapen door God, zijn seksuele wezens. Dus wat is dan daar het antwoord voor? Hè? Dus als je het altijd koppelt aan de ander, ja, dan vind ik dat je een groep in de kou laat staan.
En waarom doen we dat niet?
Ja, ik denk omdat het ingewikkeld is, omdat er geen antwoorden zijn.
Ja, maar ook vanuit de kerk is, van oudsher, seks hoort binnen het huwelijk. Dus als je alleen bent, dan heb je dus geen seks.
Ja, zoiets is het, ja.
Ja, en wat is dan, wat zou het dan voor jou wel moeten zijn?
Ja, ik denk, je bent als mens een seksueel wezen. Dus seksuele beleving is, kan je ook in je eentje hebben. En dan, wat kun je daar dan mee? Ja, dat is voor iedereen een persoonlijke zoektocht. Want dan mag je over seks nadenken zonder dat je een partner hebt. Mag je jezelf bevredigen? Al dat soort vragen. Nou, ik denk dat je daar met elkaar over in gesprek moet. En nou, ik weet wel, toen ik de opleiding voor seksologie deed, toen heb ik een opdracht gedaan over masturberen en christendom. En toen heb ik maar eens gezocht. Maar als je dat googelt, je krijgt de meest broodje aapverhalen, blue balls. Hè? Dus als je niet kan klaarkomen, dat je ballen ontploffen voor de mannen, zeg maar. Vrouwen doen helemaal niet mee in dat stuk, zeg maar. Het gaat eigenlijk alleen over mannen. Dan blijkt dat er één tekst is. Dan gaat het over zaadverspillen in de kerk. Of in de Bijbel. In de Bijbel, ja, gaat het over zaadverspillen. En dat was dan de reden waarom je niet mocht masturberen, terwijl dat echt iets anders is. En dan gaat het ook nog alleen over de man. Dus toen dacht ik, de Heere God heeft mannen en vrouwen geschapen. We hebben één Bijbeltekst die gaat over zaadverspillen. En daarom zit er zo'n taboe op masturbatie. Ja, dat is wel zo. Dat is ergens bij Augustinus ergens ontstaan. Dat hebben we met z'n allen overgenomen. En ik denk dat het een heel ingewikkeld en privé onderwerp is. Want even voor niet-christenen, je gaat ook niet-christenen gaan niet zomaar tegen elkaar aan elkaar vragen van, masturbeer je ook? Of hoe doe je dat dan eigenlijk? Wat vind je fijn? Dus dat is niet alleen een taboe bij christenen. Dat is ook een taboe bij niet-christenen.
Exact.
Alleen bij christenen lijkt het groter te zijn, omdat je dan ook nog bang bent, als ik daar wat over zeg, ja, krijg ik op mijn kop. Want dat mag vast niet. Ja, ik denk altijd, dat is misschien wel makkelijk gedacht, als het niet in de Bijbel staat, geeft God je de ruimte om erover na te denken met elkaar in gesprek. Dus het staat er niet.
Dat is een mooie.
Dus dan mag je erover nadenken.
Er zijn sowieso veel broodje aap verhalen van wat staat er nou wel of niet in de Bijbel.
Wat ik geleerd heb is dat als het gaat om seksualiteit, of even anders. Eigenlijk wat ik geleerd heb is, de Bijbel is geen natuurkundeboek, geen geschiedenisboek en dus ook geen seksuologisch boek. En dat betekent dus dat alle uitspraken die gedaan worden, kijk je wat mij betreft ook in de context. He, dus op het moment dat er een natuurkundige onmogelijkheid gebeurt in de Bijbel, dan zien we dat als een wonder. En dan gaan we niet opeens de hele natuurkundige wetten herzien. Nou, en dat is eigenlijk ook een beetje op het gebied van seksualiteit. Wat is de betekenis van die uitspraken? Want in het Oude Testament zijn de mensen gewoon polyamoureus. He, Abraham heeft meerdere vrouwen. Maar opeens gaan we met z'n allen alleen naar het Nieuwe Testament luisteren. Dan wordt het opeens monogamie. Niet dat ik zeg dat je opeens polyamoureus of zo moet zijn. Maar misschien moeten we wel wat kritischer zijn. En kan het best wel zo zijn dat wat ik vandaag verkondig, dat mijn kinderen of kleinkinderen over 20, 30 jaar zeggen, nou, die oma die had ook pas ouderwetse ideeën op na. Of misschien hebben ze dan wel een hele andere beweging weer gemaakt.
Dus het is eigenlijk veel ruimer dan dat wij denken.
Ik denk dat het veel ruimer is dan wat wij denken. En dat we ons moeten beseffen dat je dat je alles leest met je eigen tijdsgeest, eigen waarden en normen. En dat de worsteling is, of de uitdaging om samen te zoeken.
Wat zou dan een christelijke moraal, een seksuele moraal zijn anno nu? Er zit ook wel een verschil in de kerk, hè? Wij zijn geworteld in de katholieke kerk. Nou, dat staat ook bekend om zijn strenge seksuele leer. En jij komt uit de christelijke kerk. Wat is nou het verschil? Staat de christelijke kerk, de protestante kerk daar anders in?
Nee, want de kerk, het kerkgenootschap waar ik bij behoor, christelijke gereformeerde kerk, is in Zwolle echt anders dan op andere plekken. Dus dan kan je zelfs niet voor een kerkgenootschap spreken. Dus ik weet niet zo goed wat de verschillen zijn. Waarschijnlijk zijn de verschillen hoe streng of hoe strak je luistert naar wat vroeger al gezegd is. Maar de overeenkomst zou moeten zijn, want jij zei net christelijke moraal, maar de overeenkomst zou moeten zijn dat je zoekt naar de gedeelde waarden in de Bijbel, in Gods woord of in de dingen die ons geleerd zijn. En dan kijkt van wat betekent dat dan voor seksualiteit? Dus als het bijvoorbeeld gaat over seks voor het huwelijk, dan denk ik, ach, dat is niet per se heel slecht bedacht of zo in het verleden. Want als je kijkt naar een goede en gezonde seksuele relatie en ontwikkeling, dat vraagt veiligheid, dat vraagt elkaar kennen. Dus als je minder risico wil als het gaat om grensoverschrijding, is het echt wel verstandig om even te wachten. Want je moet ja, nee kunnen zeggen of ik vind dat wel of niet fijn. En dat is moeilijker als je elkaar net kent dan op het moment dat je elkaar langer kent. Dus er zitten echt wel goede ideeën, denk ik, achter. Ik denk alleen dat soms de regel de norm is geworden en niet meer de gedachte erachter.
Ja, dat het tot een wet gemaakt is.
Ja, en we vergeten te praten waarom.
Ja. Dus een veilige relatie is belangrijk om daarin seksualiteit te beleven.
Ja, want ik denk dan veiligheid, trouw, liefde. Hè, seksualiteit is een gebied waarop je mensen snel kan kwetsen, omdat het zo kwetsbaar is. Mm-hmm. Dus betekent dat het wat vraagt van je onderlinge communicatie. En ik denk dat liefde dan zeker helpend is om te beschermen. Tegelijkertijd is liefde niet alles. Dus als je alleen maar zegt, ik hou van jou, en dat gaat ons beschermen tegen seksuele risico's, dat is niet waar. Ja, dat is gewoon niet waar. Je kan ook binnen een huwelijk, ook als stel wat heel veel van elkaar houdt, kan je elkaar kwetsen op het gebied van seksualiteit. Mm-hmm. En hoe beter je met elkaar in gesprek bent, hoe minder grote kans je daarop legt.
Wat ik in ons voorgesprek zo mooi vond, dat jij vertelde dat bij jou in de kerk een avond voor de gemeenschap is geweest over seksualiteit. Hoe heeft dat geholpen met daarover praten?
Volgens mij heeft dat heel erg geholpen in de zin van eerst maar technische kennis gegeven. Dus er zit een kennistekort bij iedereen, maar zeker dus ook bij christenen. Dus ik heb gewoon uitleg gegeven over de seksuele responscyclus. Dus dat je motor aan moet. En pas dan ga je het hebben over de waarden en normen vanuit het christelijke geloof. Dus trouw, liefde, veiligheid, al dat soort thema's, exclusiviteit, is dan zeg maar geënt op die responscyclus. Dus je kan niet los van elkaar. Het is dus niet zo dat je met trouw en liefde zonder motor kan, maar het is ook niet dat je alleen de motor aanhebt. Dus eigenlijk binnen de kerk heeft het ons opgeleverd dat we het over de context hebben gehad waarbinnen seksualiteit beleefd zou mogen worden. En dat we met elkaar hardop konden zeggen, we weten het dus niet, we komen er niet helemaal uit. Het is vooral zoeken. En mag dat ook?
Maar je zegt trouw, liefde, veiligheid. In hoeverre is dat nou christelijk? Ik bedoel, dat is ook voor niet-christelijke mensen lijkt me dat hele belangrijke waarde voor een goede seksuele relatie.
Ja.
Waar zit dan die link met
ons geloof,
onze gelovige bronnen?
Ik weet niet of er dan heel veel verschil is, eerlijk gezegd, als je het zo zegt. Want ik denk dan van, ja, er is ook geen christelijke natuurkunde, denk ik dan gelijk. Dus het is ook niet helemaal zo. Er is zeker een groep als het gaat om seksualiteit die trouw, liefde en eerlijkheid belangrijk vindt. Maar in de huidige maatschappij is er ook een hele grote groep die zegt van, ja, dat speelt voor mij helemaal niet. Als ik maar goed kan communiceren over wat ik wel of niet fijn vind, kom ik ook een heel eind. Dus dat is serieus ook een richting. Dus ik weet niet zozeer. Ik zit dan heel hard te denken. Ik denk van, levert de Bijbel echt iets anders op? Dan dat denk ik van, maar dat is volgens mij bij heel veel onderwerpen niet zo. Denk ik.
Maar maak je zin eens af? Levert de Bijbel
dan iets, een ander inzicht op dan bijvoorbeeld, nou, een wat meer humanistische inslag of zo. Dat vraag ik mij dan af. Voor mij is zeg maar het onderscheid voor de Bijbel is zeg maar het geloof in Jezus, de drie-eenheid, vergeving van zonden. Dat zijn allemaal thema's die horen bij het christelijke geloof. Mm-hmm. En dan ben ik nu in mijn hoofd heel hard aan het nadenken over, oh, wat betekent dat dan op het gebied van seksualiteit? Ja, niet iets anders dan voor mijn buurman en buurvrouw die niet gelovig zouden zijn. Het enige wat ik merk is dat het geloof onbedoeld een negatieve klank heeft gekregen bij seksualiteit. Dus dat zeg maar christenen veel meer last hebben van de taboe die erop zit. Terwijl ik denk dat de Bijbel daar eigenlijk geen reden voor heeft gegeven.
Nee, en er is natuurlijk zoveel wat niet mag. Officieel binnen de katholieke leer is seksualiteit hoort binnen natuurlijk, dus niet buiten natuurlijk. Seksualiteit moet gericht zijn op voortplanting.
Ja.
Dus voorbehoedmiddelen mogen niet. Het huwelijk is daarmee ook nog eens onontbindbaar. Het zijn allemaal wetten.
Ja.
Gestolde wetten.
Ja.
Waarbij je zo moeilijk nog kan vinden naar de waardes die eronder liggen. En die raken zo ondergesneeld onder die wetten.
Ja, ja.
Daar wringt die knoop ook gewoon voor mij. Dan denk ik, ja, daar mag een heleboel niet, maar hoezo niet? En waar gaat het dan in feite wel om? Ja. Waarom die onontbindbaarheid van natuurlijk? En waarom moet het alleen op vruchtbaarheid, op doorgeven van leven gericht zijn?
Ja. Ja, dat vind ik een enorme puzzel. Want ik zou, wat ik mijzelf probeer aan te leren is dat je probeert te leren van de wetenschap, ook als christenen. Dus van de seksuologische wetenschap in dit geval. Maar als het gaat om dat alleen, zeg maar in de gemeente waar ik groot gegroeid ben, is de nadruk op voortplanting al een stuk minder. He, is al veel meer plezier en ontspanning. Maar we zitten hier bij de, zeg maar, de Maria's. Als het gaat om vrouwelijke seksualiteit, nou vind ik wel dat, mijn inschatting is dat dat heel weinig aan de orde komt. Als al seksualiteit aan de orde komt, dan is het of als stel of voor mannen. In het kader van porno en masturberen. Mm-hmm. En vrouwen kan niet eens bedenken. Dus ik denk dat, nou, als je bijvoorbeeld naar Hooglied kijkt, gaat het over de schoonheid, hè, van de vrouwen daar bijvoorbeeld. Ja, dat zal er niet voor niks staan. Dat wij dus ook een seksueel wezen zijn die mooi is, die waar je van kan genieten zelf. Mm-hmm. En dus denk ik, oké, als het alleen voortplanting is, dan slaan we bepaalde stukken uit de Bijbel over. Mm-hmm. Maar wat die stukken van de Bijbel dan precies betekenen, ik kan het niet vertalen weer in nieuwe regels. Wil ik ook liever niet. In nieuwe regels en afspraken, maar meer in zoektochten. Ja.
Maar als jij dat al hebt, dan hebben jouw klanten of de mensen die bij jou komen dat ook, of niet?
Ja. En dat is wel heel verschillend, hoor. Heel verschillend waar, maar de vrouwen, zeg maar, van mijn generatie, dus vijftigers. Mm-hmm. Daar zitten er wel veel tussen die heel erg opgegroeid zijn met seksualiteit is ten dienste van de man.
Oh ja. Vijftigers, hè? Dat is ook mijn generatie. Ik ben niet zo opgegroeid. Helemaal niet. Dat heb ik niet meegekregen. Maar bij jou in de traditie dat dus wel.
Ja, op een of andere manier wel. Terwijl als je aan mij vraagt, ben jij zo opgevoed? Dan denk ik, nee, zo ben ik helemaal niet opgevoed. Maar ik denk dat ik ook niet de andere kant heb gehoord. In de zin van, het is plezier, het is lol. Ik weet zeker dat in mijn gezin van herkomst niet gesproken is over zelfbevrediging bijvoorbeeld.
Nee, bij mij ook.
Ook niet in negatieve zin. Dus dat is misschien het goede nieuws. Bij mij ook niet de zweem van zondig. Maar ook niet in de zweem van, ga dat eens ontdekken. Nee, dat heb ik niet gehoord.
Maar bij ons alle drie dan niet.
Nee, en ook niet van, ook niet over gesproken. Mijn moeder heeft wel heel erg de best gedaan om ons goede seksuele opvoeding informatief. Ja. Dat is het, meer informatief te geven. Maar niet over omdat je, dat is iets waar je van mag genieten.
Ja.
En dat je mag ontdekken. Op die manier niet. En dat is denk ik ook omdat, ja, daar praat je niet over. Nee. Dat is het meer inderdaad. En daarom vind ik het ook al echt heel bijzonder dat jullie dat in de kerk wel zo'n avond organiseren. Dat is, zover ik weet, in de parochies heb ik nog nooit gehoord dat er een avond over seksualiteit georganiseerd. En hoe goed dat zou zijn dat je gewoon met geloofsgenoten of mensen uit je geloofsgemeenschap een avond bij elkaar zit. En je komt alleen als het je interesseert. En als je het je niet interesseert, kom je niet natuurlijk gewoon. Dus ik kan me zo voorstellen dat het gewoon voor ouders van en ook allerlei leeftijden, dat zo verhelderend kan zijn.
Ja.
Ook misschien ongemakkelijk.
Ja. Dat was het ook.
Ja,
het is een beetje. Kijk, ik probeer dan altijd, ik hou wel van een beetje humor. Dus ik probeer wel met een beetje humor de dingen bespreekbare te maken. Maar een open en eerlijk gesprekje, dan moet je al in een wat kleiner groepje zeg maar zitten. Ja, en je ziet dat het toch heel snel iets, als je niet goed oplet, dreigt te worden tot tussen voorstanders en tegenstanders. Terwijl ik denk van
wat?
Nou, bijvoorbeeld. Tegenstanders van porno kijken en voorstanders bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat is een discussie van, ja, daar gaat helemaal nergens over. Iedereen praat uit zijn eigen straatje. Terwijl mijn zoektocht was, en dat heb ik geprobeerd met, ik weet wel dat ik iets met kaartjes en met stellingen heb gedaan. Zo van, weet je, probeer eens.
Speelse manier.
Ja, en volgens mij ook, ik had allemaal ansichtkaarten uitgezocht. En dan moesten ze kijken, welke ansichtkaart zegt voor jou wat over seksualiteit. Nou, ik weet nog dat ik moest heel erg om lachen. Kwam één vrouw die kwam met een ansichtkaart met een bordje. De ene bordje wees naar links en de andere wees naar rechts. En haar man zat naast haar. Ze zegt, nou, onze seksualiteit voelt toch heel vaak zo. Hij gaat links en ik ga rechts. Nou, en toen dacht ik, in ieder geval heeft ze de humor te pakken. Ze zegt, ja, maar nu, hoe kom ik daar dan uit? En toen zei ik van, ja, daar is natuurlijk, daar moeten we dus mee in gesprek. Maar het leuke vond ik bijvoorbeeld dat, ik denk, oh, humor hebben we in ieder geval. Hè. Je hebt in ieder geval plezier erom, maar ook de erkenning dat het zo verschillend kan zijn. Dat je zo verschillend daarin kan zitten. Nou, en dan denk ik van, ja, ik had niet verwacht een paar jaar geleden dat ik dat type gesprekken in een kerk zou voeren. Maar ja, ik vind het dan heel erg leuk om te doen. En ik vind het heel belangrijk, maar dat zei ik toen straks ook al, om dan ook de groep te mingelen. Dus dat je daar en stellen tussen hebt, maar ook de singles. Want anders krijg je een heel eenzijdig gesprek alweer. En binnen onze kerk bijvoorbeeld ook. Mensen die homoseksueel zijn. Omdat het is heel makkelijk praten over anderen als ze er niet bij zijn. Terwijl ik denk, nou, ga maar eens naast een single zitten en dan zeggen van, nee, als je geen partner hebt, dan mag je niks met seksualiteit. Ik denk, wat zeg je dan tegen iemand die naast je zit? En dan hoop ik dat die persoon die ernaast zit zegt van, dat die gewoon de vraag stelt. En wat moet ik dan met mijn seksuele gevoelens? Zijn die er dan niet of zo? Weet je? En dan denk ik, oké, dan kan je met elkaar in gesprek.
Nou, dat de openheid van zo'n avond, dat vind ik al een begin van het ontwarren van zo'n knoop. Het ontrafelen van deze knoop. Het andere element van onze knoop zit hem in hoe vertellen we het onze kinderen? Ja. En dat vind ik lastiger. En denk, nou ja, jij hebt ook 3 kinderen. Jij bent seksuoloog. Jij hebt het goed gedaan.
Nee. Ik ben pas kort seksuoloog. Dus ik kan het terugzien. Ja, nee.
Hoe heb jij het aangepakt met je kinderen?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik in mijn seksuele opvoeding een beetje gered ben door mijn jongste. En dat heeft alles te maken met die vraag die vroeg vanaf kleins af aan alles al. En ook gered ben door het feit dat ik werkte toen de tijd in de gehandicaptenzorg. En mijn eerste kennismaking met seksualiteit was vooral van allemaal grensoverschrijdend. Ik werkte met hele ingewikkelde mensen. Maar daarvan had ik wel geleerd, ik moet zorgen dat er boekjes in de kast staan. Vanaf kleins af aan. Dus ik had vanaf kleins af aan prentenboeken. Omdat dan, zeg maar, ik niet na hoefde te denken over wat ik allemaal moest geven. Maar dat konden ze dan per ongeluk tegenkomen en dan vragen stellen.
Ja, dat is een hele klassiek, hè? Ja, maar, die heb jij ook gehad.
Ja, die heb ik gehad.
Ja,
zeker.
Ik heb ook boekjes gehad.
Ja. Maar de kleinste boekjes, zeg maar, dus echt al vanaf 3-4 jaar. Hè? Dus echt niet van 12, hè? Echt bij peuters en kleuters. En de jongste was dus peuter toen hij daar al vragen over stelde. En het voordeel van was dat hij dat aan tafel deed waar de andere twee ook bij waren. Gezellig. En dat heeft mij dus gered, zeg maar, tot een bepaalde hoogte. Ik weet niet wie van de 3 kinderen, maar 1 van de 3 kinderen heeft mij op een gegeven moment wel feedback gegeven dat het misschien een idee was dat ik niet alleen ging vertellen wat er allemaal niet, wat risicovol was of zo. Ik had volgens mij als belangrijkste voornemen, ik kijk met hun mee televisie en als dan seksualiteit langskomt, dan gooi ik daar mijn christelijke sausje overheen, wat wel of niet mag. Maar ik kan me niet herinneren wie, maar in ieder geval weet ik dat tegen mij gezegd. Dus mam, het is toch ook leuk? En dacht ik, oh, wat erg. Heb ik dat nog niet gezegd? Ja. Ook dat heb ik wel uiteindelijk geprobeerd. Wat ik ingewikkeld vond, is in een belangrijke periode van mijn leven was ik alleen. En toen was vooral die seksuele opvoeding. Dus ik heb niet, dat had ik graag gewild, de kinderen kunnen laten zien hoeveel plezier je kan hebben op het gebied van intimiteit, knuffelen. En dat soort, dat kon ik gewoon letterlijk niet voordoen. Dus daar voelde ik me wel in tekort schieten. Maar dat was helaas niet anders. En uiteindelijk, wat ik gemerkt heb, wat het belangrijkste eigenlijk was, is kennis delen, toch? Dus feitjes over hoe groot de gemiddelde piemel is. Hoe groot die is in erectie. Maar ook, nou, ik weet dat ik toen geleerd had op de opleiding. Dat je eigenlijk helemaal, wat wij vagina noemen, is een vulva. En dan heb ik een 3D-model daarvan besteld. En dan krijgen alle 3 kinderen te zien. Ja. Dus en dat soort kennis zorgt ervoor dat je op een leuke manier in gesprek gaat. En heel stiekem ook iets kan vertellen over genieten, veiligheid. Maar de opstap is dan kennis.
Ben je bijna quizachtig?
Ja, ik weet zeker dat ik die jongens nu vraag dat ze het juiste antwoord weten.
Oh, echt?
Ja, want ik zei dan gewoon, hoe lang is een penis als hij een erectie heeft? Dat wisten ze niet. Ik zeg 13 centimeter. En ik zeg, raad eens, hoe diep is de gemiddelde vagina? Nou, dat zal dan ook wel 13 centimeter. Ik zeg, ja, dat heeft de Heere God makkelijk bedacht. Dus dat is een beetje de stijl, zeg maar, hoe ik dat deed. Dus bij ons is het ook altijd het grapje. Het gaat altijd over seks aan tafel, terwijl ik denk dat het echt reuze mee valt. Maar het is
maar
wel een beetje zo.
Maar jij wilt dan speels laten zien dat de Heere God, zoals jij dat zo mooi zegt, het allemaal wel heel slim bedacht heeft.
Ja, mooi gemaakt heeft. En dus ook bijvoorbeeld klaarkomen. Ja, dat heeft hij ook bedacht, denk ik dan. Dat is niet van na de zondeval. Tenminste, voor zover ik weet, zeg maar niet. Het staat natuurlijk niet in de Bijbel.
Maar het is ook de bedoeling.
Ja. En waar bij mij het stopt als het gaat om seksuele opvoeding is dat ik dacht, zij hoeven mij niet te vertellen hoe ze het persoonlijk beleven. Dus, dus ik hoef niet de beste vriendin van mijn dochter te worden of de beste vriendin van mijn zoon of zo. Dus ik hoef niet te weten of ze masturberen en of ze dat fijn vinden of weet ik veel niet wat. Als ze het willen zeggen, mag dat. Maar ik weet niet of ik vind dat dat nou per se nodig is. Hè? Dat is de andere kant. Want als, nou, dan denk ik, dan kijk ik meer naar mijzelf. Dan denk ik, ja, ik hoef dat toch ook niet aan mijn moeder te vertellen. Dat is toch een beetje privé. Dus wat wil je nou wel of niet vertellen? Nou, daar ben ik dus ook niet helemaal uit. Ik wil aan de ene kant, denk ik, in mijn opvoeding heb ik willen uitstralen. Jullie kunnen alles met mij bespreken. Niks is te gek. Je mag alles vragen. Ik heb vooral proberen te leren van genieten van. En dit zijn mijn waarden en normen. En dan is het aan jullie.
Dat genieten van, dat is, vind ik wel een sleutel. Want ik merk ook in hoe ik het met mijn kinderen vertel, dat je ook gauw in de risico's gaat schieten. Dat je wil dat ze
condoom
gebruiken. Dat ze condoom, ja. Terwijl dat ook weer eigenlijk niet strookt met mijn eigen katholieke opvoeding. Terwijl, ja, dan gaat het, vind ik het heel ingewikkeld worden. Want natuurlijk wil ik dat die, dat ze veilig vrijen. Maar ook veilig in alle opzichten. Precies zo in een veilige relatie.
Ja.
Dus dan ging ik allemaal wollige woorden van, je moet jezelf zuinig zijn op je lichaam. En dat soort dingen. En toen zei mijn dochter later, toen ik het erover had, mam, je had moeten vertellen hoe die eerste keer zou gaan. Weet je, dat is echt zoeken. Dus je wilt hele mooie theorieën meegeven. En zij wou gewoon praktische informatie hebben.
Dat stukje kennis. Want ik zeg wel, het is zeg maar plezier en genieten. En tegelijkertijd is het dus ook kennis. Want als jij dan hebt over, je had gewoon moeten vertellen over de eerste keer, dan schiet mij te binnen, zeg maar, iets wat ik veel bij jonge mensen zie, is dat op een of andere manier is het idee dat de eerste keer mag pijn doen.
Nou, dat is het idee.
Ja, dat het oké is of zo. En dan moet je gewoon genoeg oefenen of zo. En dan doet het niet meer pijn. Dat is echt een heel slecht advies.
Ja, maar dat gaat wel rondom de jongeren.
Ja, dat is inderdaad een beetje het beeld. En terwijl ik denk van, nee, dat is helemaal niet het. Dan betekent het dat je waarschijnlijk nog niet opgewonden genoeg was. Dat je te snel was. Dus dat moeten ze eigenlijk vooraf weten. In plaats van dat je zeg maar achteraf zegt van, oh, deed pijn. Nou, doen we de volgende keer nog een keer. Tegen de tijd dat ze het heel vaak hebben gedaan, heeft zeg maar het meisje misschien klachten ontwikkeld waarvoor ze bijna zeg maar naar de seksoloog moet. Dus dat wil je eigenlijk niet. En dat zijn allemaal kennisdingen die we dus blijkbaar niet voldoende delen.
Die seksuele opvoeding gaat dus wel op een speelse manier, als ik het zo hoor, quizachtig, af en toe met zo'n feitje strooien. Het moet vooral niet te awkward, hè, zoals ze zeggen. Het moet vooral niet informatief, maar toch ook wel, maar liever op een leuke manier. Ja. Weet je al, zo tussendoor, dat ze nog een beetje kunnen omdraaien, niet je gezicht kunnen zien of iets.
Ja.
Maar nu ben jij natuurlijk seksoloog en is het voor jou veel makkelijker geweest, want de opleiding. Hoe doen mensen, andere moeders, dat?
Ik heb altijd met mijn jongste in ieder geval meegekeken met sex education. En daar was ik eigenlijk wel dankbaar voor. Want daar kon ik gewoon naast gaan zitten. En ik vind het,
en wat is dat dan?
Sex Education, dat is de serie, een Amerikaanse serie, precies zoals het heet, over middelbare school. En dat gaat, Sex Education is daar is de verhaallijn, waar iedere aflevering gaat over een ander onderwerp. En het is zeer expliciet, maar er zat altijd wel een hele mooie onderlaag in. Maar ik dacht altijd van, ik zit ernaast, ik geniet er ook van. Ik vind het leuk dat ze het op deze manier meekrijgen. Maar hoe kan ik nou mijn eigen verhaal daaraan toevoegen? Daar zat ik wel eens mee te worstelen.
Ik geloof wel dat ik, als ik dan naar mijn eigen kinderen kijk, dat ze het niet willen horen gelijk na zo'n aflevering bijvoorbeeld. Ik denk dat het belangrijk is dat als je iets ziet, dat je er eens een keer op terug kan komen. Wat ik van de kinderen heb geleerd is dat ik niet gelijk, zeg maar, tijdens de serie ook al een soort preek bij moest houden. Want dat heb je mijn moeder, zeg maar, weer. Maar wel, weet je nog, eigenlijk zou ik dat anders doen. En dan gewoon, ik vind het niet fijn. Wat vind jij ervan? Zo.
Het is toch wat, hè? Om het te goed te doen en om je kinderen daar goed in op te voeden. Tenminste, dat denk ik dan gelijk toch snel het gevoel, doe ik het wel goed? Weet je, ook op dit vlak. Je hebt toch zoveel vlakken als moeder dat je denkt, doe ik dit wel goed? Maar ook dit, omdat het zo belangrijk en essentieel is voor vooral die veiligheid die je wil waarborgen. Want het zal je maar gebeuren. Want seksualiteit heeft ook hele donkere kanten. En die kennen we ook uit de kerk natuurlijk. Want daar hebben we het natuurlijk het meest over in de kerk. Ja. Over die misbruik. En daar gaan we weer.
Ja.
Want dat krijgen veel mensen wel mee.
Ja,
Wat ik nou ook bedenk nu, we zitten natuurlijk met drie vrouwen, drie moeders over te bespreken. Maar welke rol hebben de mannen hierin? Vaders, die hebben ook een rol in de seksuele opvoeding. Ik heb wel eens ook wel tegen mijn man gezegd van, nou, kom op, jij ook een tandje erbij. Ja. Het is niet alleen een taak van ons om erover te vertellen. Ik zeg, jij moet ook vooral ook met de jongens bespreken hoe jij het allemaal in je jeugd ervaren hebt en hoe jij het gedaan hebt.
Ja.
Dus, maak er gauw een vrouwending van.
Ja, en ik denk dat het heel veel lucht geeft als je niet jezelf oplegt dat je het goed moet doen. Ik denk namelijk dat als je dat geldt bij seksualiteit in het algemeen, als we een beetje los kunnen laten dat je het goed moet doen, goede seks, en dat je goede seksuele opvoeding, terwijl ik denk nee, je moet samen willen zoeken. Dus als je ook als ouder eerlijk kan zijn van dat je het eigenlijk niet precies weet, maar dat je het heel belangrijk vindt dat het open is, hè? Dus dat je de vragen over kan stellen, dat je grenzen bewaakt. Ik denk, het lastige van seksualiteit is namelijk dat in de seksualiteit zoek je altijd de grenzen op. Hè? Als het gaat om plezier maken en genieten. Dus het betekent ook dat de kans dat je soms over je grens gaat gewoon aanwezig is. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn als je dat maar signaleert en bespreekbaar kunt maken. Het punt zit hem in de herhaling, in voortdurend grensoverschrijdend gedrag. Maar als je één keer per ongeluk met iemand gezoend hebt, dan had ik achteraf niet moeten doen. Ja, dan is er geen man overboord of zo. En ik denk dat als je in de opvoeding kan uitstralen dat je het eigenlijk niet weet. Dat je de feiten weet, de kennis, de kennis hebt. Dat je leeft volgens bepaalde waarden en normen. En dat je gegeven dat samen zoekt. Ja, volgens mij doe je het dan gewoon oké. Okay.
Dankjewel Tineke voor alles wat je met ons gedeeld hebt over onze knopen waar we mee in de war zaten. En nog steeds wel een beetje.
Ja.
Dankjewel.
Geen dank.
Zo, we zijn wel lekker alle kanten op aan het gaan. Hè? Waar ik nu aan moet denken als we zo aan het praten zijn, dan denk ik, wat zou toch eigenlijk fijn zijn als je toch in je eigen geloofsgemeenschap hier gewoon in alle openheid over zou kunnen praten. Want dan hoe pak je dat dan aan? Hoe ga je daarmee om? Daar zou ik toch wel heel behoefte aan hebben. Dat zou ik toch, dat je in alle veiligheid, zonder dat je erop veroordeeld wordt, of ja, hoort dat je het niet goed gedaan hebt of niet goed vindt, dat je erover kan praten.
Ja, helemaal eens. Vooral zonder veroordeling. Dat.
Ja.
Dat en zonder gêne. Kijk, natuurlijk mag je het af en toe gênant vinden. Of je er niet lekker bij voelen. Of dat je een beetje draaien gaat op je stoel of wat dan ook. Dat is zo. Maar ook, het is een reis volgens mij. Die je zelf moet maken. Die je met je partner moet maken. Die je met je kind moet maken. En dat is oké. Okay. Ik bedoel, dat is ook ons leven, toch? De hele reis. En het is zo belangrijk.
Een beetje geholpen worden bij die reis vind ik wel prettig. Want ja, het is dat daar kaders voor geschapen worden waarin je daarover kunt praten. Dat zou ik wel prettig vinden.
En zie jij het al voor je dan binnen jouw parochie?
Nou, ik weet dat vrienden van mij hebben een keertje een avond georganiseerd voor stellen over seksualiteit. Nou, en dat was ongemakkelijk, was hilarisch, maar het was toch een hartstikke goede poging. Ik zie het in verschillende protestante kerken, zie ik het ook aankondigingen terug van all you need is love avonden. Nou, dan denk ik, dat wil ik ook in onze kerk.
Ja, dat begrijp ik. Tineke uitnodigen.
Ja, maar ook vanuit onze eigen katholieke traditie. Want onze katholieke seksuele leer is best een ingewikkelde.
Ja, absoluut.
En dat we daar eens open het gesprek over aangaan. Ik stop ermee.
Nee, maar ook voor de vrouw, hè, waar we het eerder over hadden. Dus niet alleen gericht op de voortplanting, hè, het baren van een kind. Maar ook over het genieten, het genot. Of daar dan al dan niet lust bij kijken komt. Ik denk dat mag wel ook een onderdeel van de, niet alleen de huwelijkscursussen zijn, maar überhaupt in bredere zin binnen de kerk. Ik denk namelijk dat heel veel mensen daar wat aan hebben. Al is het maar voor de zelfontdekking. Wat vind ik fijn en wat niet.
En daar kan Maria ons goed bij helpen.
Daar kan Maria ons goed
bij
helpen.
Zullen we er heel wat kaarsjes bij aansteken aan het begin van zo'n avond.
Ja, zeker. Ja, wij zijn ontzettend benieuwd hoe jullie dit ervaren, lieve Maria's. Hoe is jouw seksuele opvoeding geweest? Of wat is jouw kijk op seksualiteit? Laat het ons weten via onze socials of via onze website. Of mail ons via info@dollemaria's.nl. dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de eerste echte aflevering van Dolle Maria's.
Dolle Maria's vind je ook op Facebook, Insta en Twitter. Daar kun je een reactie achterlaten en we horen graag van je. Alles onder het account @DolleMaria's. Abonneer je op deze podcast via je podcast-app en deel deze podcast ook met anderen.
Nog even dit, we maken deze podcast buiten onze werktijd en we verdienen er echt helemaal niks mee. Maar we maken wel kosten. Wil je ons nou financieel willen steunen? Dat zouden we heel tof vinden. Ga dan naar onze website dollemaria's.nl en klik dan op support. En zo zijn we dan ook alweer. Je krijgt er een kleine verrassing voor terug.
Onze volgende aflevering staat online zodra de sirenes luiden. Op de eerste maandag van juni om 12 uur. Hierbij alvast een voorproefje.
Maar er zijn er ook, en dat hoorde ik laatst nog, waarbij de familie dus huilend de kerk uitloopt. Maar niet vanwege het verdriet van de overledene, maar om de ongelooflijk onpersoonlijke manier waarop dat is gedaan.
We ontwarren dan dus de uitvaartknoop. Verdrinkt het crematorium de kerk? Oftewel, kan de katholieke uitvaartliturgie nog troostend zijn?
Let dus op de sirenes voor de volgende aflevering van Dolle Maria's. Tot de volgende keer!